Goedemorgen. We zeggen altijd, moet ik zo, Kees bedankt joh, en je maakt weer wat dingen los ook, hè. We zeggen altijd, dit is, we hebben geen religie, christendom, maar een
relatie
hè. En het gaat dus om die relatie met Jezus, met onze hemelse Vader. En dat is misschien een van die bolwerken ook waar ik het over wil hebben. Dat er toch weer de theorie, hè, ik weet zoveel over hem. Ik weet zo goed hoe het zou moeten. En ik wil ook heel graag dat het zo gaat, weet je wel. Maar het gaat toch echt om ja, mijn hartsrelatie met hem. En ik heb jullie wel eens verteld, toen we in de Malibanen, vertel ik misschien veel in het begin, daar waar ik dan groot gegroeid ben. Er waren ook een heel aantal oudere dames, vrouwen. Heel weinig oudere mannen, maar vooral oudere dames. En ik weet nog dat eentje, ja, wij zijn het zelf nu ook, hè. Maar dat waren pittige tantes, jullie en jullie ook, hoor. Maar er was eentje, die heette Henny Jurriaans. Die is nu natuurlijk al lang overleden, maar die was in de jaren 80 al heel oud. En die pakte me dan zo vast, weet je wel, bij mijn arm. Kijk, met die ogen zo, het gaat erom dat je ervaart dat Jezus leeft, weet je wel. Zo, nou, dat vergeet je nooit, joh. En Jezus moest er vanmorgen ook weer aan denken. Jezus die zegt, jullie hebben het leven niet in jezelf, zegt hij. Ik heb het in mezelf. En ik kan het afleggen wanneer ik wil. En ik kan het ook weer opnemen wanneer ik wil. Niemand ontneemt het mij. Maar ik geef het jullie, mijn leven. Geef ik jullie om te leven tot in eeuwigheid. En dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Nou, dan wil ik iets vertellen over die bolwerken. Dat woordje zit er ook in, bedacht ik me. Bol, dus het moet iets met je hoofd te maken hebben misschien. Ik lees wel even die... Ik heb mijn verkeerde bril. Ik zet mijn bril even af, dan kan ik het veel beter zien. Die tekst, waar staat die? Dan heb ik hem daar al... Hé, hey, dat was niet de eerste volgens mij. Ja. Waar heb ik dat ding nou hier, joh? Wat een ramp, joh. Oh, hier ligt hij. Gewoon alles kwijt steeds, ja. Kijk. Nou, hier. Daar staat die tekst van die bol. Weet jullie trouwens wat dit is hier? Komt iemand het bekend voor? Vooral Kees. Dat is de muur van Jeruzalem. Die heb ik zelf genomen, deze. Daar lopen ze op, weet je wel. En toen we er waren in 2018. Ja, dit is meer een bolwerk. Dat is bol, dat is sterker hè, dan zo'n muur. Die schiet je zo kapot. Maar dat op zich gaat het om vestingwerk. Hè. En dat kan in je denken. Dus ook kunnen er ware obstakels zijn. Zodat ja, de gedachten van God daarop afketsen. Maar ik lees eventjes die tekst. Er staat dus in 2 Korintiërs 10, een hele superbekende tekst. En dan gaan we zo een paar bolwerken bekijken. Er zijn er talloze, maar ik heb er 7 uitgehaald. De wapens, nee even kijken, 3 begin ik, want al wandelen wij in het vlees. Hè? Ja, daar hebben we mee te maken, lieve mensen. Ja, dat vlees, hè, dat speelt op. Vlees en geest, dat gaat niet samen. Dat zijn vijanden van elkaar, hè, zegt Paulus. Dat schiet me allemaal. Dat is strijd tussen vlees en geest. De geest die wil wat anders dan de geest. En omgekeerd. Dus wij voeren geen strijd naar het vlees. Want de wapenen van onze strijd zijn immers niet vleeselijk. Het vlees is de oude natuur. Hè, die eigenlijk verstorven is met Christus in het watergraf. Maar die steekt de kop altijd nog weer op. En nou ja, dat ontkennen we, dat daar moet je geen aandacht aan schenken. Maar die dringt zich zo op. Maar ze zijn krachten voor God tot afbraak van bolwerken. Die moeten afgebroken worden. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte, elke schans die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En we staan gereed om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodat uw gehoorzaamheid ja, volkomen zal zijn. En nou is het wel leuk om even als intro even te kijken. We hebben hier een hele hoop bolwerken. Hè? Kijk, dit is dat zijn van die bolwerken. Maar hier heb je ze, zie je ze in Utrechtse bolwerken. Kennen jullie nog een bolwerk? Lucas bolwerk. Het gaat er nou even niet om. Dat is deze. Die. Dit is Lepelenburg. Lucas bolwerk. De wolven. Nou ja, en hier heb je Zonneborg. Manenborg, Sterrenborg, Mariaborg. Maar ze zijn eigenlijk allemaal verdwenen. Ze zijn allemaal gesloopt. Weg met die bolwerken. Daar komen we ook op. Die moeten weg, die bolwerken. Weg ermee. En ja, dan krijg je een heel ander. Daar kom ik op het eind van de preek nog wel op terug. Maar later komen er altijd weer nieuwe bolwerken. We waren van de week aan het fietsen, kwamen we deze tegen. Van de nieuwe Hollandse waterlinie. Nou, en Jim, dat is deze, joh. Je hebt me er een keer op gewezen. Echt verrek. Ik had altijd, wat is dat nou voor een raar ding daar, joh? Vlakbij, over het Amsterdam Rijkanaal.
Plof, sluiten.
Bunker?
Ja. Plofbunker.
Wat deden ze ermee dan?
Nou, in tijd van de oorlog konden ze dat ding opblazen. En daarboven was een heel groot reservoir vol met puin. En dan viel dat allemaal in het kanaal. En dan konden ze eigenlijk niet meer hele wereld uit.
Ze hebben van alles bedenken ze. Om allerlei dingetjes dus bij om de zaak op slot te zetten.
Om is nooit gebruikt.
Nee, dat is maar. Dat is het trieste van die. Ook de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Ze gebruiken
en die bolwerk van Utrecht. Nooit gebruikt. Nooit gebruikt. Maar ze schrikken wel af, zeg maar. Nou, ja, ik bedoel, het gaat ook om ons denken. Hè. Daar zijn we mee begonnen. En ik merk, hè. Ik ben nou 47 jaar christen. Wie van jullie is er nog langer christen? Nou, doen we niet. Oh, kijk eens aan, joh, geweldig. Ik merk, en in die tijd hè, heb ik heel veel van Gods genade mogen ontvangen. Heel veel mogen leren van zijn woord. Ervaringen gehad. Ben ik veranderd zelf ook, denk ik, hoop ik. In mijn doen en laten, mijn karakter. En heb ik heel veel mogen zien en meemaken. En ook Jezus langzaam beter leren kennen. Maar ik denk dan toch, zijn genade, die heeft eigenlijk nog meer in petto, vermoed ik, dan ik tot nu toe heb kunnen ontvangen. Zijn bedoelingen met mijn leven, denk ik, reiken toch verder dan dat ik tot nu toe gekomen ben. Het geloof in Jezus heeft meer nog te bieden dan wat ik tot nu toe nog kon ontvangen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens denken. He, daarmee schrijf ik mezelf niet af. Dan zie ik, we hebben nog een heerlijke toekomst tegemoet. Maar dat voel je gewoon aan, dat weet je. Als je met Jezus leeft en je bidt en je bent met hem bezig, dan weet je, hey. En dan denk ik, toen was ik mee bezig, moest ik aan dat woordje bolwerken denken. Er zitten dingetjes nog in de weg. Waardoor ik eigenlijk die geweldige bedoelingen van hem niet de volle ruimte kan geven. He, want eigenlijk, sowieso op zo'n zondag, moeten we eigenlijk helemaal uit ons. Ja, moeten niks, hè. Zou ik helemaal uit mijn dak willen gaan, omdat ik heel enthousiast voor hem ben. Maar er zijn allemaal dingetjes die mij toch een beetje belemmeren en tegenhouden. Allemaal gedachtes, gevoelens. En mijn wil, die schaadt zich daar soms achter. Nou, daar wil ik een paar van jullie even kijken, mee bekijken. Kijk, dat woord bolwerken, ik weet het niet meer helemaal, dat betekent dus eigenlijk letterlijk in het Grieks hebben. Hebben houden, weet je wel. Hebben houden, dat is ook Nederlands. Hebben, houden en behouden. Dat is het. Het blijft op zijn plek. Het verandert niet. Er komt niemand in of bij. En dat zijn eigenlijk in ons denken zijn er patronen ontstaan. Ik heb het wel eens gehad over die karrensporen, weet je wel. We zijn zo gewend om dingen altijd hetzelfde te doen. Heb je een karrenspoor? Heb ik de foto wel eens laten zien? Nou, het is een hele heis om die kar uit het spoor te krijgen. En als je hem uit het spoor hebt, dan kan je ineens overal heen. Dan heb je een hele ruimte zo. Maar dat is om ook heen. Wat een mogelijkheden. Ik word er gek van. Zoveel dingen kan ik allemaal doen. Ik ga toch maar weer in dat spoor. Weet je wel, dan ben ik waar ik aan toe ben. Hoef ik niet na te denken. Hoef ik niet te sturen. Het gaat vanzelf door dat spoor. En zo heb ik patronen in mijn gedachten. Waardoor je toch elke keer weer, dat wordt een beetje star. En ook een beetje een oorzaak dat de Heilige Geest niet volop de ruimte, mag ik dat zo zeggen, volop de ruimte, volop vrij spel in mijn leven heeft. En eigenlijk kan doen wat hij wil. En niet wat ik wil, vanuit mijn defensieve bolwerkhouding. Nou, dan staat er letterlijk, staat er in die tekst die we net gelezen hebben, gaat het over valse, dat woordje staat er niet, maar wel redeneringen staat er. Er worden natuurlijk valse redeneringen mee bedoeld. In het Grieks logismos, is logisch, hè? Logisch. Maar het wordt ook vertaald met spitsvondigheden, slimmigheidjes, overleggingen, dat heb ik net ook gezien ergens, en berekeningen. Nou, daar zijn we goed in. Maar God is heel anders. Er staat ook het woordje de hoogtes, wordt ook vertaald in andere vertalingen met schansen. In ieder geval dingen die opgeworpen zijn tegenover de kennis van God. En het woordje gedachten komt erin voor, pneuma, dat er ook vertaald wordt met bedenksels. Het zijn bedenksels. Niet door mijzelf, of wel, of door anderen, maar niet door God. Allemaal valse gedachten die ons belemmeren om volop in de nabijheid van God te leven en alleen om te denken aan Hem. Weet je wel, het gaat erom, zei Henny, dat je ervaart dat Jezus leeft. En zo zijn we dan bezig. Dat is mooi, vinden we niet? Ja, daar hebben we lekker kunnen we in gang. Kan ons het schelen, joh? Het gaat om onze Heer, hè? Hij is het middelpunt van onze gedachten, dat wil hij zijn. En dan zie je ook in die tekst, dan zie je het woordje wapens. Die moeten we opnemen, de strijd. Gevangen nemen, we moeten ze gevangen nemen. We moeten paraat staan. Dus het heeft ook te maken met strijd. Dat leven, wat bidden is, hoor ik Herman Boon nog zeggen, bidden is... strijden. Ja. Niet even een gebedje opzeggen en dan hebben we het weer. Nee, Jezus vroeg: willen jullie 1 uur met me waken? Dat vonden ze hartstikke moeilijk. Maar het was echt actief waken en dat mogen we leren. Het is strijden. Want we hebben een verschrikkelijke vijand. Daarom, die heeft bolwerken opgericht om ons tegen te houden. Maar die zoekt ook vanuit die bolwerk om ons te pakken te nemen. Hè? Hij gaat rond als een brullende leeuw, 1 Petrus 5 vers 8, zoekende wie die kan verslinden. En dat is onze vijand, daar heeft Jezus op gewezen. Hè? In het Oude Testament lees je niks over de duivel. Ja, wat bekende, wat bedekte termen. Hè? Bij Job lees je een beetje en dan lees je over een boze geest Gods. In het Oude Testament, hoe kan dat nou? En dan zendt de Heer, die zendt dan een leugengeest. Nou, dat was nog een waarboel. Maar Jezus, die heeft gezegd, jongens, niet, wij zijn elkaars vijanden. Helemaal niet. Wij zijn Gods kinderen. We zijn zijn gemeente. Maar die vijand, die heeft hij ontwapend, openlijk tentoongesteld. Hij liet al die boze geesten, die gooide hij eruit. Daar zit je vijand. Daar moet je strijden. Dat is het gevecht dat zich afspeelt. En dat blijft. Dan moeten we weerstand aanbieden. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Dat kennen we goed. He, bied weerstand. Dat is iets. Nee, dat doen we liever niet, want de Heer heeft het allemaal gedaan en zo. We kunnen niet rustig achterover leunen. Maar we mogen waken en bidden. Bidden is strijden. Nou, en wat denken jullie? Durven wij het aan? Samengevat, God heeft ons geestelijke wapens gegeven. Hij heeft ons zijn geest gegeven. Een heleboel wapens, wapenrusting. Nou, ik kan het hele rijtje afgaan. En ja, daarmee kunnen we die bolwerken die de duivel in ons denken aanbreekt, weer leggen en afbreken. Durven we er een paar te bekijken? Kijken of ik er al was. Nou, hier heb ik er 7. Ik ben op het idee gekomen. Ik had vorige week heel veel tijd om bolwerk te maken. En ik dacht, hè, dat dacht ik net tijdens het zingen, maar dan ga je toch weer andere. Misschien een stukje huiswerk. Wie van jullie ziet het zitten? In ieder geval een paar. Maken we een ander bolwerk, maar dan van onze Heer. Want dat had ik ook nog, maar ik wilde het ook niet te lang maken. Kijk, hij zelf wil ook voor ons een rots zijn, een vesting, een steenrots, mijn bevrijder, mijn schild, mijn kracht, mijn burcht. Psalm 18 vers 2, Psalm 46, de Heer van de hemelse machten is onze burcht. Psalm 94 vers 22, de Heer is mijn burcht, mijn rots waarop ik schuil. Nou, enzovoorts. Hè. Dus, en dan hebben we een andere namen krijgen we dan. Ik dacht altijd, is het bidden net de B.
Durft.
Van blijdschap. Wat had jij?
Durft.
Blijdschap. De O dacht ik aan overwinning. En de L liefde natuurlijk. En zo kan je verder. Dat is eigenlijk, maar dan is het niet een bolwerk van waar we ons in verschuilen. Nee, dat is meer een fundament onder je voeten waarop je staat van kom maar. Maar ik ben wel sterk, weet je wel. De Heer is een heel ander bolwerk dan die duvel. Die laat ons verschuilen, dat we verstoppen, dat we niet tevoorschijn komen, dat we niet uit de verf komen. Nou, heel anders dus. Dat even er tussendoor. Dit zijn de zeven, daar gaan we even af. En ik dacht de eerste deze, bitterheid. Kennen jullie dat? Dat kan echt een vreselijk bolwerk zijn. Als er in jouw hart bitterheid schuilt. Maar dat hoeft helemaal zo ver niet te komen. Hè? Helemaal niet. Daar verzetten we ons tegen. Dat laten we ook helemaal niet zo ver. Weg met die bitterheid. We breken dat bolwerk af. Maar er zijn altijd andere, kleinere dingetjes. Die kunnen leiden tot bitterheid. En daar wil ik eigenlijk bespreken. Hij ziet erop toe. Bij elkaar, hè? Die tekst daar, dat niemand achterop raakt in de genade van God. Jullie krijgen allemaal evenveel genade. Het is niet iemand die meer genade krijgt dan de ander, toch? Die genade is voor ons allen. Mijn genade, mijn vrede geef ik je, mijn blijdschap geef. Het is een gift van hem aan ons. En we hebben het allemaal mogen te ontvangen. Dus laten we opletten dat niemand die genade, dat daar niemand daarin achterop raakt. Dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Hebreeën 12, vers 15. Van Riet moet ik altijd de tekstplaatsen noemen. Staat er ook wel bij. Het ligt op de loer. Een van die dingen, dat is dit. Ken je dit? Kom eens een tekst tegen. Wie is er wel eens verongelijkt? Nou, dat kan je best vervelend vinden, toch? Ik krijg geen gelijk. En ik heb wel gelijk. Joh, als ik later... Ik weet het eerste wat er gebeurt. Als ik in de hemel kom straks. Ik kom bij Petrus aanlopen, hè, bij de hemelpoort. Dan komt Petrus gelijk op me af en die zegt... Hans, je had toch gelijk, joh, in die kwestie. Daar wacht ik op. Nou, dat is het laatste wat gaat gebeuren. Hè. Het is meer dat Petrus zegt... Joh, je hebt er goed mee omgegaan. En je had gelijk, dat zegt hij nog ineens. Maar je bent er goed mee omgegaan.
Ja, nou, gelijk.
Nee, dat is onmogelijk. Dat zou ook nog kunnen. Laatst heb ik er ook een prachttekst over gezegd. Ik denk dat ik gelijk heb, maar het zou kunnen dat ik ongelijk heb. Weet je wel. Ja. Dus, nou, dat is een van die dingen. En dan zie je een verongelijkte broeder of zuster, houdt die zusters ook in de gaten, hè, is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. Spreuken 18. Nou, dus als je dat niet los kan laten, dat kan heel vervelend zijn. Nou, een andere is deze. Afwijzing. Ja, wie heeft er wel eens met afwijzing te maken gehad? Daar wil ik misschien nog eens een keer wat meer tijd aan besteden. Want ja, dat doet soms zo'n pijn, hè, die afwijzing. En daar kan dus die bitterheid doorkomen. Mensen die... We hebben zoveel liefde nodig, daar kom ik zo ook nog op. En... Je wordt, omdat je in het ongelijk gesteld wordt, hè? Nou, de ander hebt gelijk, jij niet, dan word je afgewezen. Ze vinden je niet aardig. Hè? Ik denk dat ze vinden me niet aardig. Ja, zo'n afwijzing kan dat zijn. Je denkt dat ze je niet aardig vinden. Of ze hebben je laten zitten. Nou, ik ben wel eens ook wel eens door een vrouwelijk gezag. Wie heeft het blauwtje wel eens gelopen? Kerels durven natuurlijk hun handen niet op te steken. Heel vervelend, ja, en dan kan je zo'n... Of ze laten blijken dat je niet goed genoeg bent op je werk of zo. Je hebt het niet goed gedaan. Nou, allemaal afwijzing, dat kan heel diep zitten. Dat hebben we allemaal ervaren. En dan deze teleurstelling. Dat is helemaal zoiets. Dat is niet te vermijden in het leven, toch? Teleurstelling. Ja, daar moet je tegen kunnen. Dat mag geen bolwerk van bitterheid worden. Dat kan leiden tot ontmoediging. Nou, de duivel... Die heeft een beproefde tactiek, hè? De drie O's zijn dat. Hij probeert ons onwetend te houden door het woord van God te roven van ons. Dat we dat woord, daarom hebben we elke keer een tekst van de maand, hele mooi, je moet hem nog even opschrijven.
Galaten 5 vers 25.
25, ja. En er staat van, laten we door de geest het spoor.
We leven door de geest.
Ja, laten we dan ook,
wandelen
door de geest. Ja. Nou, dat is zo, dat woord is zo rijk. En de duivel rooft dat van ons. Dan ga je eigen gedachten weer denken. Ja, dus dat is, hij probeert ons ook het bovennatuurlijke uit ons leven weg te halen. Het vertrouwen op God, zijn voorziening in ons leven. Daarmee ontwapent hij ons en hij probeert ons te ontmoedigen. Door teleurstelling kan dat zijn, hè? Dat je je vrede kwijtraakt. Maar wat moet je nou doen als je teleurgesteld bent? Wat moet je dan doen? Zijn we wel eens teleurgesteld in dit of in die en dat. We zeggen het allemaal letterlijk tegen onze hemelse Vader. En hier en daar ben ik teleurgesteld. Ik had het echt anders verwacht. Ik noem het, ik spreek het uit, weg ermee, ik spreek het uit. Ik ben teleurgesteld hier, daar. En dat is één. En we vergeven iedereen die ons teleurgesteld heeft. Dat is een tweede stap. We vergeven, laten los. We gaan niet meer zitten prutten en praten in al die teleurstellingen. Het is eigenlijk heel simpel. En het derde is, we danken God dat hij met de teleurstellingen die ik heb ervaren, dat hij daar toch iets moois van gaat maken. Dat er iets goeds uit kan komen. En dan zo reken je, kan je afrekenen met teleurstellingen. En ik merkte zo, dat is even ontboezeming. Ik merkte, waar ben ik nou vooral in teleurgesteld? Ja, in mezelf eigenlijk, dat merkte ik. Niet in iemand anders. En ik ben dan teleurgesteld, omdat ik merk dat ik anderen teleurgesteld heb. En daardoor ben ik in mezelf teleurgesteld. Zo, dat is zo'n bolwerk, weet je wel, zo'n gedachte. Nou, maar dat breng ik bij hem. Dat breng ik bij hem. En dan zorg ik dat mij niet belemmert en dat ik geen initiatieven ben en dingetjes meer doe en zo. Hè? Want als je daaruit, dat is helemaal niet fijn. Nou, een volgend bolwerk, de volgende zijn allemaal wat korter hoor. Dat is onverschilligheid, ken je dat? Heb ik een keer een hele preek aangegeven. Elie Wiesel, kennen jullie wel hè? Joods-Amerikaanse schrijver, heeft in een concentratiekamp gezeten. Nobelprijswinnaar geworden. Hele bekende man eigenlijk. Heel indringende dingen zegt hij. En bedenkt zo'n denken, weet je. En die zegt, het tegenovergestelde van liefde is geen haat, zegt hij. Maar het is onverschilligheid. Daar komen zoveel rottigheid uit voort. Onverschilligheid is de eigenschap van gebrek aan interesse of enthousiasme in dingen. En het kan resulteren natuurlijk in ongeloof, waardoor je alles kwijtraakt. Als niks meer boeit. Nee, het leven boeit wel. Andere mensen boeien wel. Het is allemaal even mooi en interessant als je het maar ziet. Ik vind jullie allemaal hartstikke leuk. Misschien dat ik te weinig dat benadruk. Maar zo is het wel. Ik vind Rita hartstikke leuk. Van de zangdienst vond ik mooi. Leuk. Ik vind Wiebe leuk met zijn vlag en zijn poster. En John vind ik geweldig. Nou ja, en de dames moet ik voorzichtig zijn. Als ik zeg dat. Ik noem nou de mannen, alleen en mijn eigen vrouw. Maar hè, wat zei ik?
Heb je geweldig, wij vind je alleen maar leuk.
Afwijzing. Afwijzing.
Kom zo, jaloers. Met teleurstellingen.
We rekenen ermee af, mensen. Nou, en dan de L, liefdeloosheid, hè? Matthäus 24, even deze. Oh, deze, nou, dat heb ik net verteld al. Liefdeloosheid. En doordat de wetteloosheid, dat gaat in het eind van de tijden komen, hè, dan zal de wetteloosheid toenemen en de liefde zal verkillen. Nou, dan staan we er pas echt gekleurd op, hoor. Als je geen liefde meer om je heen ziet. Wat blijft er dan? Dan ontstaat er een onneembaar bolwerk. Maar in dit leven, dus zo mooi, mogen we leren lief te hebben. Onze kring hebben het daarover. Leren lief hebben. Dan hebben we het in de hemel vast geleerd. Daar kunnen we straks weinig anders mee als je dat met haat. Dat is dan uitgebannen. Mogen we elkaar met al onze zwakheden, eigenaardigheden, neigingen, dwangmatigheden, hartstochten en begeertes. Dat hebben we allemaal, hè? Je kent het een rijtje ZHB. En dan mogen we elkaar toch leren liefhebben. Dat is zo'n uitdaging. stappen over dingen heen. En we rekenen elkaar niet meer af op slecht, of je iets verkeerd hebt gezegd of gedacht of iets verkeerd hebt gedaan of weet ik veel. Of iets, ja. Liefde maakt het mogelijk, hè. Liefde 1 Korinthe 13, dat vind ik een van mijn favoriete teksten. Alles hoopt zij, alles gelooft zij en alles verdraagt zij. Dat is de liefde. Dat is onvoorstelbaar, dat kan ik uit mijn eigen niet opbrengen. Maar het is wel wat de Heilige Geest in ons hart kan doen. Dat is zo fantastisch. En kijk mensen, wie heeft de liefde nodig? We hebben allemaal liefde nodig. En we zijn bij die conferentie, Herman Boon die zegt, we hebben allemaal nodig liefdevolle ogen. Liefdevolle woorden. En liefdevolle aanraking. Hebben we allemaal nodig. En dan de mannen moeten dan een beetje met de andere vrouwen natuurlijk wat opletten. Hè? Maar ik ga er misschien soms al een beetje te ver in. Dat denk ik wel. Dus dan moet je het rustig zeggen. Ook dat moet dan weer niet als afwijzing ervaren. Maar we hebben het allemaal nodig. Liefdevolle ogen. Liefdevolle woorden. En liefdevolle aanraking. Dat doet ieder mens goed. Bij kinderen natuurlijk speelt, maar volwassenen net zo. Reken maar hoor. Nou, hier had ook de L van een ander woord kunnen staan. Wat eigenlijk allemaal mee begonnen is. Leugen, hè. De duivel die begon met 1 leugen. Ja, God die zegt wel dit. Maar hij bedoelt, hij is heel anders. Begon niet te liegen over God. En er is nu zo'n web van leugens ontstaan. Prik er nog maar eens doorheen. Dat kan alleen maar door echt alleen bij degene die de waarheid is, Jezus zelf te blijven. En te proberen niet de waarheid te weten te komen. Daar raak je nooit op uitgestudeerd met die discussies. Maar zelf waarachtig te zijn. En Jezus zegt niet, ik weet de waarheid. Ik ben de waarheid, zegt hij. En wij mogen zelf leren waarachtig te zijn. En dan pas word je vrij. De waarheid, dat is de waarheid die je vrij maakt. Niet de waarheid die je weet. Het is alleen maar kennis en smart, joh. Maar waar te kunnen mogen zijn samen met Jezus, hè, die de waarheid is. Dan ben je vrij. Nou, dan heb ik de W. Wat zou dat zijn? Wat was dat ook alweer? De bolwerk, hè? We krijgen nog de W, de E, de R en de K. Werken. Oh, hier, allemaal liefde, dat heb ik ook gezegd. Ja, werken. Maar dan eigenlijk zelfwerkzaamheid. Nou, die leerlingen van Jezus waren dat eigenlijk ook, hè? Dan ging er iets mis en dan zeiden ze, hier zullen we vuur van de hemel laten komen. Dan zijn we van die tegenstanders af. Of er was een ander conflict. Hier zijn 2 zwaarden, weet je wel. En ze probeerden op hun eigen manier oplossingen te bedenken. Maar toen Jezus vroeg, joh, ga nou eens een uurtje bidden. Dat lukte niet. Maar die zwaarden en dat vuur van de hemel hadden ze gelijk paraat. Hun eigen werk. Maar ons echte werk is toch bidden, mensen. Morgenavond, volgende week. We gaan samen bidden, maar je gaat zelf persoonlijk bidden. Dat gebed is het werk van God. Het grote bolwerk tegen de vijand. Het gebed. Maar wij zijn opgevoed in een systeem van presteren en krijgen, of niet? We zijn als kind presteren en krijgen. Je hebt goed gedaan, krijg beloning. Je hebt niet goed gedaan, krijg geen beloning. Je hebt toch al een beetje, vind je niet? Een klein beetje in vast komen te zitten. Nee, je weet Engels, hè? Het woordje genade heeft 2 woorden. Engels hebben 2 woorden voor genade. Maar wij kennen eigenlijk alleen mercy. Mercy is dat je hebt eigenlijk straf verdiend, maar die krijg je niet. Je krijgt iets wat je wel verdient. Maar grace, ander woord voor genade, is precies andersom. Je krijgt iets wat je niet verdient. Niet straf die je wel verdient, maar de liefde, de genade die je niet verdient. Dat is genade. En dat, ja, we willen toch liever het zelf verdienen. Dat zit heel diep. Zo vaak denk ik nog, oh, heb ik niet goed gedaan. Nou zal de Heer me niet zegenen. Denk ik nog een beetje, ken je het niet? Of ik denk ook bij mezelf, dat heb ik toch maar weer goed gedaan. Nou gaat de Heer mij zegenen. Oh, wat is dat allemaal menselijk. Nou, dit is ook een, even kijken, dat systeem, ja. Egocentrisme, daar begint het eigenlijk mee. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Nou, dat drukt in wezen de zonde uit, hè, dat egocentrisme. Het draait om mij. Voor mij gaat de zon op. Het draait toch allemaal om mij eigenlijk. Leuk dat jullie erbij zijn, maar het draait om mij, ja. Dat zullen we nooit toegeven. Maar zo werkt het vaak wel een beetje. Hè. Zo, ik ben zo begaan met mezelf. Maar de liefde breekt dat open. Onze wil is niet meer vanzelfsprekend afgestemd op hem, op Jezus. Maar het is meer naar mezelf toegekeerd. Dat is eigenlijk de zonde. En dan kan je alleen maar bekeren en God help je zijn hulp daarbij vragen. Dat je daar vanaf komt. De begeerigheid begeert de ganse dag. Ken je die tekst? Spreuken 21 vers 26. De begeerigheid begeert de ganse dag. Het is oeverloos, eindeloos. Je wil altijd wel weer wat, hè, toch? Er is altijd wel iets te wensen over. Dat heb ik nog niet, dat ken ik nog niet. En dan ben je zomaar bezig. En dan draait het toch een beetje om macht, seks en geld. Hè? Je kunt ook zeggen heerszucht, genotzucht en geldzucht. Johannes zegt, kijk, heb ik die ook opgeschreven? Ja, die heb ik, ja. Johannes, want al wat in de wereld is, dat draait om de begeerte van het vlees, van de ogen en een hoogmoed van het leven. En de oud-testamentische koning, hè, die werd, drie dingen werden hem verboden. Hij mocht niet veel paarden hebben, want anders zou hij zich te sterk voelen. Dat is ook een rare wel, hij mocht niet veel vrouwen hebben. Hij mocht wel een paar hebben, ja, ik heb dan één vrouw meer dan genoeg, moet ik zeggen. Maar dat dan zou je ook dat uit de hand lopen. Dat is bij David is daar de boot mee ingegaan, hè? En Salomo helemaal. En hij mocht niet veel goud en zilver hebben. Daar hield David zich goed aan. Hij wijdde dat aan de Heer. En van de paarden, ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt, had hij die paarden buit gemaakt. En had hij er 100 nog. En dan sneed hij van die beesten, de pezen sneed hij door, joh. Werden die paarden allemaal kreupel. Dat hij niet zijn macht op die paarden zou steunen. Dus hij bleef nederig. Dat is zo mooi. Het ging niet om hem, maar het ging om God. En daar heeft God al zoveel dingen heeft hij ons daarin laten zien. Nou, en dan de R. Hebben wij soms hier last van? Rationeel denken. De reden. Redeneren. Bagatelliseren. Relativeren. Kennen we dat? Dat is zo. Gisteravond had ik weer een wandeling in de stad. Dat was leuk. Een stel mensen uit Montfoort. Er zat ook nog een christen. Je pakt ze er zo uit, die christenen. En dat was heel leuk. Hij zegt, begon dan, ben je zelf ook gelovig? Zegt hij. Want ik vertel dan het verhaal van zuster Bertken weer. Hè? Heb ik jullie ook al vaker verteld. En er was op een gegeven moment kwam ja, zuster Bertken. En in de middeleeuwen was de gedachte, niet dat het betere mensen waren, maar ze dachten aan God. God zat in het denken. Een kunstenaar die schreef zijn naam niet onder een schilderij of onder een beeldhouwwerk. Dat deed hij niet. Dat was allemaal voor God. Dat was logisch. En zuster Bertken die zat 57 jaar in een cel, hè? Weet wel, op de Koorstraat. En dan leefde ze alleen maar voor God, gebed. En mensen vroegen haar goede raad. En toen kwam er een vent, Jean-René Descartes, die zei, cognito ergo sum, zei hij. Ik denk dus ik ben. En dat was zo'n omwenteling in de geschiedenis. Toen kwam alles eigenlijk op de snijtafel van de menselijke reden. Ook de Bijbel, dat was al eerder begonnen met Spinoza, was ook een Jood trouwens. Die leefde al voor Jean-René Descartes. Dat kwam niet uit de lucht vallen. Die zei, ja, de aarde is wel door God geschapen, maar niet in 6 dagen. Nou, en zo ging het stapje voor stapje. En uiteindelijk gaat de mens alleen maar geloven wat hij zelf kan begrijpen. Maar kunnen wij dat afschudden nog? We geloven. Hè, en dan heb ik zo mooi, dan moest ik denken aan, dat is zo'n proces geworden. Hè? En even nog, zeg ik ook altijd bij zuster Bert, kunnen zeggen, ja, in Amerika, is ook zo, is die verlichting niet geweest. Dat is in Europa, daarom staat Europa er zo slecht voor. Maar in Amerika zegt onze lieve president Donald Trump, die zegt nog, I'll pray for you. God bless you, zegt hij. Daar zit God nog in het denken van de mens. Maar dat zul je Mark Rutte of Schoof, die zul je dat nooit op God zeggen. Die naam Jezus, dan staan ze je aan te kijken, weet je wel. Dus wij denken nog aan Jezus. En soms kom je nog mensen, kun je zo mee over Jezus praten. Maar laten wij het anders doen. Ik moest denken aan Jericho. Nou, als er één bolwerk was, was het Jericho, of niet? Jericho, Jozua 6, vers 1. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Daar waren ze bang voor dat ze het in zouden nemen. Er ging niemand in en er ging niemand meer uit. Maar God zei, ik geef Jericho en de koning van Jericho, geef ik in jullie macht. En al zijn strijdbare helden. En wat moesten ze doen bij Jericho? Eerste dag, tweede dag, zes dagen lang, één rondje om de stad. Maar God moest voorop. Het is in de vorm van de ark, die ging God vooruit. Hij zelf, het is zijn strijd, niet die van ons. Hij gaat voorop. Maar wij gaan zes dagen mee. En de zevende dag, je weet het hè, moesten ze zeven keer om die stad. En toen klonk de bazuin. En toen gingen ze juichen als gekken, joh. Ja, een oorverdovend gejuich. En wat gebeurde er toen? Toen stortte dat hele bolwerk in. Dat is toch een heel andere manier dan dat je gaat redeneren en denken, nou kan ik daar een gangetje onderdoor graven? Of kan ik daar explosieven aanbrengen? Of kan ik mijn kanonnen daarop richten allemaal? Nee, we lopen eromheen en we juichen. We richten ons op God. Hij breekt die bolwerken af. En net zoals die tekst van mijn ogen zijn bestendig op de Heer. Hij voert mijn voet uit het net. Wat doe je als je met je voet in het net zit? Dan ga je met het net zitten prutsen. Je probeert eruit te komen. Nee, mijn ogen zijn op de Heer. En hij voert mijn voet uit het net. Dat is het. Zo mogen we leven. Nou, de laatste. Dus even kijken. Dat zijn de fundamenten van de kerk ook. Gebed en gehoorzaamheid. Dat is eigenlijk waar we weer naar terug moeten. Gewoon gehoorzamen aan het woord van God. En bidden. En dan breken we die bolwerken af. Ja, dat heb ik gezegd. Nou, wees eengezind onder elkaar. Streef niet naar hoge dingen. Maar houd u bij de nederige. Wees niet eigenwijs. Wees niet in eigen oog. Niet koppig zijn over die dingen die ik net verteld heb. Niet koppig zijn, oké? Niet je eigen gedachten. Maar dat is het wel. Als je koppig blijft, ja, dan blijven die vastgeroeste denkpatronen en die manieren van doen, die blijven er. En ja, kijk, we rekenen af met teleurstellingen, hè? Weg ermee, mensen, come on. Je wordt zo vaak teleurgesteld, maar daar leven wij niet door. We worden niet onverschillig. We laten ons ook niet voor liegen, maar we houden vast aan de liefde van Jezus. We gaan niet uit van eigen prestaties, maar van zijn genade. We richten ons niet op onze wil en begeertes, maar op wat hij wil. We doen het op zijn Jericho's, in gebed, hè? Niet rationeel. En we zijn niet koppig. En nou dacht ik, even deze zo. Nou, laat ik even dit toch doen. Nou, wat er gebeurde. Kijk, dit gebeurt er dan met die bolwerken. Is mooi toch? Een gangetje er doorheen. Kijk, mijn fiets staat er al klaar bij. Ik kan er zo door fietsen, zo de plomp weer in achter. De bolwerken in Utrecht zijn allemaal afgebroken. En wat is er ontstaan? Een prachtig park, joh. Echt met die bolwerken. Er is een tuin ontstaan. De tuin van Eden, waarin we weer kunnen wandelen met Jezus, met onze Heer. Praten en overleggen met Hem. Die bolwerken zijn weg, we zitten niet meer vast. En ik dacht, om er iets mee te doen met de preek, ga ik bidden. Kijk hier heb ik ze. Kijk nog eens even na. En dan zo tijdens het gebed, dan denk je, ja, nou, bij mij zit nog wel een beetje van dit of dat. Nog een beetje een hobbeltje die ik mag nemen en die ik met de Heer mag tegen hem noemen. En die ik aan de kant ga schuiven. En dan gaan we verder komen, dat de Heilige Geest meer in ons leven kan doen. Is dat een mooie afsluiting zo? Ja? Dan ga ik bidden.